Gemeente, ik heb namens de kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Zondag 22 februari hoopt om 10 uur kandidaat W. van Klinken voor te gaan. En smiddags om 16:30 dominee Diepenbroek. Donderdag 19 februari is er een bijbelavond. Professor Dr. M.J. Paul hoopt met u na te denken over het bijbelse zicht op ziekte en genezing, toegespitst op Jacobus 5. U bent allen van harte welkom. De aanvang is om 8:00 s'avonds. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. In de nieuwsbrief is een foutje geslopen. Het huisnummer van de familie Baks moet zijn 222. Dat is erg makkelijk te onthouden. 3 × 2. De dienst de offerande, de eerste collecte is voor de stichting MAF. De tweede collecte is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Vrienden, laten we samen gaan zingen uit Psalm 19, het 5e vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19, het 5e vers. Gemeente, doen we ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit Psalm 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, het 14e vers, nadat we samen ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen vanmiddag het woord van de Heere in 1 Koningen. En we lezen daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. 1 Koningen 18, vanaf vers 1 tot en met 20. En daar lezen we: het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere geschiedde tot Elia. In het derde jaar zeggende: ga heen, vertoon u aan Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Ahab te vertonen, en de honger was sterk in Samaria. En Ahab had Obadja de hofmeester geroepen, en Obadja was de Heere zeer vrezend, want het geschiedde als Izebel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk, en hij onderhield hen met brood en water. En Ahab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren, misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Ahab ging bijzonder op een weg, en Obadja ging bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, zo was hem Elia tegemoet en hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zei: bent u mijn heer Elia? En hij zei: ik ben het. Ga heen en zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zei: wat heb ik gezondigd dat gij uw knecht geeft in de hand van Ahab dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn Heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als ze zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt u: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En het mocht gebeuren, wanneer ik van u zou weggaan, dat de geest van de Heere u wegnam, ik weet niet waarheen, en ik kwam om dat Ahab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik uw knecht nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten van de Heere doden, dat ik van de profeten van de Heere 100 man heb verborgen, telkens 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En u zegt: u ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. Hij zou me doodslaan. En Elia zei: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Ahab tegemoet en zei het hem aan, en Ahab ging Elia tegemoet. En het gebeurde als Ahab Elia zag, dat Ahab tot hem zei: bent u die beroerder Israëls? Toen zei hij: ik heb Israël niet beroerd, maar u en uw vaders huis daarmee dat u de geboden van de Heere verlaten hebt en de Baals nagevolgd bent. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Ahab onder alle kinderen van Israël en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed. En we willen in de voorbeden de Heer in het bijzonder danken dat de Heer Baks afgelopen vrijdag geopereerd mocht worden en dat de operatie, zoals het er nu uitziet, ook mocht slagen. Laten we samen bidden. Heere, grote en almachtige God, u brengt ons hier bij elkaar als uw gemeente. Als de gemeente die naar uw naam genoemd is en die door uzelf ook apart gezet is, verzameld is, afgezonderd uit deze wereld om telkens maar weer samen te komen rondom het woord en om u te dienen. En daar ligt toch ook het geheim van de christelijke gemeente in opgesloten, Heer. Dat we hier vanmiddag niet bij elkaar zijn omdat wij daar zoveel zin in hadden en omdat wij dat op touw hebben gezet, maar het geheim van de gemeente is toch telkens maar weer dat u ons samenroept. En dat u daarin de eerste bent en dat u daarin de laatste bent. En dat het toch in de christelijke gemeente voortdurend ook maar weer gaat over uw trouw en over uw goedertierenheid. Dat u het werk van uw handen niet loslaat, maar dat u telkens maar weer die gemeente van u opzoekt om te onderwijzen. In dat machtige en wondere geheim van de vreze Gods. Daar hebben we van gezongen, Heere, dat het vrezen van u, het kennen van u, een fontein voor ons opent van hel dat nooit vergaat. En dat soms meer waard is dan het fijnste goud dat op aarde te vinden is. Zo kostbaar en zo heerlijk is het om u te dienen, om met u om te gaan, om u te kennen. Heere, geef dat we dat vanmiddag ook mogen zien. Dat jongeren en ouderen dat gaan zien vanmiddag, Heere. Als die misschien vanmiddag die psalm wel hebben meegezongen, maar diep in hun hart het ook wel wisten en dat misschien ook wel gedacht hebben. Ik zie niet in hoe die dienst van de Heer en dat kennen van de Heer nou meer waard moet zijn dan het fijnste goud op de aarde. Het zegt me niks. Heere, zou u dan vanmiddag zo'n jongere of zo'n ouder in het hart willen grijpen, door de kracht van uw Heilige Geest dat hart willen openen en dan willen geven, Heere, dat dat woord ook naar binnen komt. En dat jongeren en ouderen gaan buigen voor u. En het leren om u te vrezen. Om te geloven. Om u lief te hebben. Heere, dat ze zo anders de kerk uitgaan dan dat ze er binnenkwamen. En zou u ook degene die uw naam lief hebben, degene die u vrezen, die verborgen omgang met u kennen en die dat misschien ook voor de dienst wel hebben meegezongen, in het hart Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Heere, zou u ook hen bij de hand willen nemen en hen meer en meer willen onderwijzen in dat wondere geheim van dat kennen van u. Dat we zo vanmiddag, Heer, een goede en een rijke dienst mogen hebben rondom dat woord. En dat dat woord voor ons hart open gaat. En gedenkt u dan deze gemeente, Heer, u weet ook van de zorgen die we hebben meegenomen, van de vragen die ons hart bezetten kunnen. Zorgen die we kunnen hebben om onze gezondheid. Om onze lichaamskrachten, waarvan we misschien wel merken dat ze worden afgebroken. Maar het kunnen ook psychische zorgen zijn, Heere, dat het in ons leven zo dor en zo doods en zo vlak ligt. Dat de levensvreugde is weggeëbt. Dat we soms zo moe zijn. En ons de dagen maar doorslepen. U kent ons, Heer, in onze eenzaamheid. In ons alleen zijn en dan kunnen we ons soms ook, Heere, zo onbegrepen voelen, omdat er zoveel vragen zijn die ons hart bezetten en we misschien met een ander niet eens over die dingen durven praten, bang om afgewezen te worden, bang dat mensen met ons niet meer te maken willen hebben. Heere, dat kan ook in de christelijke gemeente zoveel zijn aan zorgen en aan moeite die ons bezighouden, aan verdriet, aan rouw. En onze ogen zijn vanmiddag op u, Heer, en we bidden u dat u in uw grondeloze barmhartigheid dan op ons wilt neerzien. En dat u ons dragen wilt door uw genade. En dat u ons ook vanmiddag in de verkondiging van het woord boven al die zorgen en moeite uit wilt tillen, omdat u ons laat zien wie u bent. Heer, wilt u zo deze gemeente gedenken? En wilt u ook onze dank aanvaarden als de Heer Baks geopereerd mocht worden afgelopen week en die operatie ook mocht slagen? Heer, dan hebt u doorgeholpen. Dan hebt u dat leven gespaard. Geef dan verder herstel, Heer, dat hij ook straks met zijn vrouw de plaats in de gemeente weer zal mogen innemen. Heer, gedenkt u hen beiden. En omringt u hen met uw goedheid en genade. Ja, wil zo, Heere, deze gemeente bouwen. Gedenk de mannenbroeders van de kerkraad. Geeft u ze wat ze nodig hebben. Samen ook met hun vrouwen. Want niet alleen zij, Heere, dienen de gemeente. Maar ook in het gezin worden er offers gebracht. Als een man en vader weer een avond op pad is voor de gemeente. En voor u. Gedenk ook onze broeder die al dienaar van het woord aan de gemeente verbonden is. Geef ook hem, Heere, wat hij nodig heeft, uw geest en genade. En dat zo, Heere, deze gemeente gebouwd mag worden. Gedenk ook alle anderen die in de gemeente een taak hebben. Geeft u ook hen, Heere, wat ze nodig hebben. En dat zo deze gemeente een gemeente mag zijn die de heerlijke geur van de Heere Jezus Christus verspreidt. Die het laat zien van de liefde en van de genade van u. Breid uw koninkrijk uit ook op deze wereld, Heere. Dat het rijk van de duisternis wordt afgebroken en dat zondaren getrokken worden vanuit die duisternis waarin ze liggen, verloren in zonde en schuld, tot uw wonderbaar licht. En ga getuigen van uw grootheid. Dat het er steeds meer worden, Heer, op deze aarde die gaan zingen, Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Gedenk uw kerk in de verdrukking. Wilt u onze broeders en zusters die worden vervolgd, Heere, vasthouden bij u. Dat ze niet wegglijden. Niet loslaten. Dat ze u niet verloochenen. Maar dat ze standvastig blijven bij u en bij uw dienst. Gedenk onze overheid. Heer, geeft u ook hen de wijsheid die ze nodig hebben en uw Heilige Geest. Gedenk alle christenen die een overheidstaak hebben. Dat ze dat niet doen in eigen kracht, Heer, maar dat ze dat doen mogen met de ogen gericht op u. En zo leggen we dat alles, Heer, voor u neer. Niet op grond van onze gerechtigheden. Maar we leggen dat voor uw aangezicht neer. Op grond van uw barmhartigheid die groot is. En we bidden, Heere, hoor ons ook vanmiddag in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, mag u gaven geven voor de Heer en voor zijn dienst. En we zingen uit Psalm 18, het 8e en het 9e vers. Hun zijt gij goed die goedertieren handelen oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. In vers 9, ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Psalm 18, vers 8 en vers 9. Gemeente, de tekst voor de preek voor vanmiddag zijn de woorden die we lezen in de eerste 18 versen van 1 Koningen 18. Het thema van de preek: buigen of verharden. En we letten op twee gedachten. In de eerste plaats het portret van Gods genade. En in de tweede plaats het portret van verharding. Buigen of verharden. We staan in de eerste plaats stil bij het portret van Gods genade. En in de tweede plaats bij het portret van verharding. In de eerste plaats dus het portret van Gods genade. Gemeenteschilderijen kunnen heel verschillend zijn. Je kunt een schilderij zien dat je aanspreekt, dat herkenning oproept en dat je denkt: dat schilderij, dat zou ik bij mij thuis wel in de kamer willen hangen. Dit schilderij, dat spreekt me aan. Je kunt ook een schilderij tegenkomen, dat zou je nog niet in de kelder willen hangen. Dat is een schilderij, dat roept vervreemding bij je op, een gevoel van afkeer. En u tekent 1 Koningen 18 vanmiddag voor ons twee portretten. Twee totaal verschillende schilderijen. Het ene schilderij laat in heldere kleuren iets zien van de genade van God. En het andere schilderij dat tekent in donkere kleuren iets van ongeloof en van ongehoorzaamheid en van zelfhandhaving. En u zal het vanmiddag al luisterend zo zijn, gemeente, dat een van die schilderijen bij u herkenning gaat oproepen. En dat een van die schilderijen bij u afkeer, vervreemding zal oproepen. En welk schilderij het een zal doen en welk schilderij het ander zal doen, dat kan voor iedereen weer anders liggen. We lezen, gemeente, in het eerste vers van 1 Koningen 18 dat het woord van de Heere opnieuw tot Elia komt. Dat woord van de Heere, dat is al eerder tot Elia gekomen. De Heere heeft Elia naar Achab gezonden om het oordeel van God aan te kondigen. Geen dauw en geen regen zal er meer vallen in Israël, tenzij dan op het woord van Elia. En vervolgens heeft de Heere Elia weggestuurd, eerst naar de Bekrit en later naar Zarfat in Sidon, om daar bij een weduwe een schuilplaats te vinden. En nu komt het woord van de Heer opnieuw tot Elia. Elia moet die veilige beschutting daar in Zarfat verlaten. En hij moet terugkeren naar Israël. Hij moet zich aan Achab gaan vertonen. En dat is me nogal een opdracht. Dan kun je je voorstellen, Achab is woedend op Elia. Achab kan dat bloed van Elia wel drinken. Elia staat in de top 10 van de most wanted persons. Er staat een prijs op zijn hoofd. Als iemand Elia vindt en bij Achab brengt, dan kan die rekenen op een forse beloning. Elia moet zich aan Achab gaan vertonen. Dat is, zouden we zeggen, toch eigenlijk spelen met je leven. En toch gaat Elia. Hij sput het niet tegen. Hij zegt niet: moet dat nou echt, heren? Nee, hij gaat. En dan niet omdat Elia zo'n superman is, zo'n held die nergens bang voor is, die ook nergens gevaren ziet, die geen gevoel heeft. De apostel Jacobus die zegt het: Elia is een man van gelijke beweging als wij. Een Engelse vertaling zegt het zo mooi: Elia is een man just like me. Een man precies zoals ik. Een man met zijn gevoelens, een man met zijn emoties, een man die ook angst kent. En toch gaat Elia. En het geheim van die gehoorzaamheid moet je niet zoeken in Elia. Elia is ook niet zo'n held. Maar het geheim van die gehoorzaamheid, gemeente, moet je bij Elia zoeken in zijn geloof. Waarom gaat Elia zo zonder tegensputteren op weg naar Achab, terwijl hij weet hoe gevaarlijk dat is? Elia gaat in geloofsgehoorzaamheid. Niet in het vertrouwen op zijn eigen kracht. Niet in het vertrouwen op zijn eigen slimheid. Niet met de gedachte: nou, ik kan Achab wel, baas. Maar Elia gaat met de ogen gericht op de Heer. En gemeente, dat is de kern van het geloof. Dat je met de ogen gericht op de Heer door het leven gaat. En als je met de ogen gericht op de Heer door het leven gaat, dan kun je met Psalm 18 zingen. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Dan kun je met Psalm 56 het zingen. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? En dat het geheim is van Elia's gaan, gemeente, dat blijkt wel uit vers 15, als Elia het zelf beleidt, dat het de Heere der Heerscharen is, voor wiens aangezicht hij staat. En die uitdrukking, de Heere der Heerscharen, die komen we in de Bijbel best wel veel tegen, gemeente, maar in het boek Koningen niet zo heel vaak. Maar wel hier. En daarmee laat Elia iets van zijn geloof zien, van het geloof waarin de Heere groot is. En dat geloof van Elia, gemeente, dat is niet een onbereikbaar iets. Kijk, wij kunnen naar die mensen in de Bijbel kijken en er een beetje tegenop kijken soms ook. Wat hebben die mensen een geloof? En ik ben daarom zo blij, gemeente, dat de apostel Jacobus zegt dat Elia een man is just like me. Dat laat me zien dat dat geloof van Elia, dat geloof wat hij hier laat zien, dat grote geloof, waarbij hij groot van de Heere denkt. En als je groot van de Heere denkt, dan worden al de mensen om je heen steeds kleiner. En dan worden de zorgen en de problemen steeds kleiner. Dat geloof is niet een onbereikbaar iets, maar dat geloof is een geloof wat de Heer in uw en jouw leven ook wil werken. En wat hij juist wil werken door de verkondiging van het woord, door het studeren in de schrift, dat je steeds meer gaat ontdekken wie de Heer is. En als je steeds meer gaat ontdekken wie de Heer is, dan ga je steeds meer ook zien dat al die zorgen en problemen waar je tegenaan kunt komen, dat die voor de Heer eigenlijk maar heel klein zijn. En zo gaat Elia, met de ogen gericht op de Heer. En nu zit er in vers 1, gemeente, nog iets opvallends. De Heere stuurt Elia terug naar Israël. Elia moet zich aan Ahab gaan vertonen en de Heere zegt het erbij, want ik zal regen geven op de aarde. Het is 3 jaar lang droog geweest. 3 jaar lang is er geen dauw en geen regen geweest. En de gevolgen daarvan die zijn inmiddels wel zichtbaar. De bomen zijn kaal, de bladeren zijn dorf naar beneden komen vallen. En er groeien geen druiven meer aan de wijnstok, die liggen er allemaal verschrompeld onder. En de weg is 1 stofbaan. Bij het minste zuchtje wind worden de grote stofwolken de lucht ingeblazen. Het oordeel van God werd werkelijkheid, gemeente. En nu stuurt de Heer Elia terug naar Israël om te gaan zeggen dat er aan het oordeel van God een einde zal komen. God zal weer regen geven. En waarom komt er aan dat oordeel van God een einde, gemeente? Is het omdat Israël tot bekering gekomen is? Is het gegaan zoals in de tijd van de Richteren? U weet wel dat boek Richteren met dat telkens terugkerende refrein, dat de mensen deden wat goed was in eigen ogen en daarmee deden ze wat kwaad was in de ogen van de Heere. En dan stuurde God die vijandelijke legers als straf, als oordeel. En dan werd het volk door die straf van God tot bekering gebracht. Dan gingen ze de naam van de Heere aanroepen. Dan beleden ze hun zonde en dan zond God een richter, iemand om Israël te verlossen. Dan maakte God aan het oordeel weer een einde. Is dat nou hier ook gebeurd? Zijn die mensen daar in Israël tot bekering gekomen? Ze hebben die Baalbeelden aan stukken geslagen, die afgodstempels afgebroken. Ze zijn de naam van de Heere gaan aanroepen. Er zullen er wel geweest zijn. Er zullen er wel geweest zijn die in die jaren van droogte ontdekt hebben dat het een oordeel van de Heer is en die hun knieën hebben gebogen en die het aan de Heer beleden hebben. Wij hebben gezondigd, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Maar dat is er dan wel hier en daar eentje geweest, gemeente. Want het merendeel van het volk dat buigt niet. Het merendeel van het volk dat blijft toch op twee gedachten hinken. Je ziet het straks iets verderop in hoofdstuk 18. Als dat volk dan op de berg Karmel staat en Elia de vraag stelt: wie is nou jullie God? Dan zwijgen ze. Dan blijft het stil. Ze hebben niet gebogen. En in het paleis daar in Samaria gemeente gaat het al niet veel anders. Daar woont Izebel, de goddeloze koningin. En die vrouw is razend van woede. Wat een ellende heeft die Elia eigenlijk teweeg gebracht. De mooie, welvarende, luxe leventje komt zo langzamerhand toch aardig in gevaar met die droogte. En in blinde woede neemt Izebel zich voor om de profeten van de Heere maar eens voorgoed het zwijgen op te leggen. Die lastige mensen die altijd maar praten over bekering en over terugkeren tot de Heer en over afgoden die je weg moet doen. Die mensen die moeten nou eindelijk eens hun mond houden. En die Izebel-gemeente is een stevige vrouw, die houdt niet van halve maatregelen. In koele bloeden vermoordt ze de profeten van de Heer. Als ze dood zijn, dan zwijgen ze tenminste. En die Baalpriesters die ze eigenlijk zou moeten wegsturen, die blijven stevig in het zadel zitten. Of beter gezegd, bij Izebel aan tafel. En Achab, is het met Achab dan zoveel anders geworden, gemeente? Heeft Achab dan eindelijk gebogen voor het woord van de Heer? Is Achab dan eindelijk op de knieën terechtgekomen en heeft Achab dan eindelijk tegen de Heer gezegd: Heer, nu zie ik dat uw woord waar is, ik heb gezondigd. Dan was het maar waar, gemeente. Terwijl in Samaria de honger sterk is, zwaar is. Daar kinderen over de straat lopen met een rammelende maag. En die komen thuis en die zeggen tegen hun moeder: mama, heb je nog een stukje brood voor me? En mama zegt: nee, kast is leeg. Die situatie. Loopt Achab door zijn paleis, gemeente, en Achab heeft andere zorgen. Achab denkt aan zijn paarden. En aan zijn muilezels. Achab heeft nogal eens flinke renstal en een aardige stoeterij. En nu het al zo lang droog is, raakt het gras langzamerhand op. En die beesten die baren hem toch aardig zorgen, want hij heeft er geen zin in om er eentje te doden. En die paarden, dat is een statussymbool. Hoe meer paarden je hebt, hoe machtiger je bent. Die paarden heeft hij nodig voor zijn cavalerie. En die muilezels heeft hij nodig om zijn oorlogstuig te kunnen verplaatsen. En van die beesten wil hij niks kwijtraken. En weet u wat dan zo aangrijpend is, gemeente? Dat je in vers 4 en in vers 5 hetzelfde woord tegenkomt. Izebel is bezig de profeten van de Baal uit te roeien. En Achab loopt door zijn paleis met de zorg: hij wil geen van zijn beesten uitroeien. Dat is nou het kenmerkende van een goddeloze samenleving, gemeente. Dan zijn de beesten je meer waard dan het leven van een mens. Terwijl zijn onderdanen door zijn vrouw worden afgeslacht, denkt Achab: hoe kan ik die beesten van mij in het leven behouden? Kijk, gemeente, dat is het aangrijpende van die goddeloze samenleving. Dan krijg je in de Tweede Kamer een partij voor de dieren die zich sterk maakt voor het welzijn van dieren en die zich totaal niet bekommert om al die miljoenen kinderen die in de moederschoot worden geaborteerd. Proefje? Wat het zwaarste is, weegt voor Achab nou bepaald niet het zwaarste. En naar die mensen wordt Elia teruggestuurd. Naar dat onbuigzame volk wat op twee gedachten blijft hinken. Naar Izebel die daar razend van woede door dat paleis loopt. En naar Achab die met kopzorgen rondloopt: hoe kan ik mijn renstal in leven behouden? En de Heer komt met de belofte: ik zal regen geven. Kun je het begrijpen, gemeente? Dat God een einde maakt aan het oordeel. Er is niks veranderd. Toch zegt de Heer: ik zal regen geven. Gemeente, waarom? Daar zie je nou iets van de onbegrijpelijke goedheid van God. Die kun je niet narekenen. God is zoveel groter en God is zo onbegrijpelijk af en toe in zijn gang. En wat je hier bij de Heere opmerkt, gemeente, is dat de Heere dat diepe verlangen heeft om het volk te zegenen. En hij wil niet dat ze de hongerdood zullen sterven, maar hij wil dat ze zullen gaan belijden dat hij de Heere is. En als het dan de goedertierenheden van hem niet zijn die tot bekering leiden, dan zal de Heer het proberen met het oordeel. En als het oordeel niet is, dan gaat de Heer opnieuw de confrontatie zoeken met zijn volk. De Heer geeft zomaar niet op. Dat deed hij toen niet, gemeente, dat doet hij vandaag nog niet. Als je nou vanmiddag onbekeerd in de kerk zit, hè, dat je zegt, ik ben ongelovig, ik zit hier wel, maar het is gewoonte. Dan zie je diezelfde Heere vanmiddag, die je misschien rijk gezegend heeft. Maar het waren de goede tierenheden van de Heere die je niet tot bekering brachten. En dat de hand van de Heere misschien wel tegen je kwam. Maar je merkte het niet op. En dat je nou vanmiddag opnieuw in de kerk zit en dat de Heere dan vanmiddag opnieuw de klop op de deuren van je hart laat vallen en zegt, doe mij open. Geef nou je hart en geef nou je leven aan mij. De Heere laat je zomaar niet los. Want hij wil je redden. Hij wil je behouden. Ik zal regen geven. De gemeente, dat doet God niet omdat dat volk dat verdient. Maar dat doet God omdat God dat volk wil redden. Zo mag Elia gaan. Maar Godzijdank, gemeente, er zijn in Israël wel uitzonderingen. Te midden van alle afval en te midden van alle afgodendienst is er nog een rest overgebleven. Een groepje mensen dat trouw is gebleven aan de Heer. En een van die mensen ontmoeten we vanmiddag in Obadja. En deze Obadja is hofmaarschalk aan het hof van koning Achab. Deze man heeft een hoge, een verantwoordelijke positie. Hij gaat over het personeel van Achab. En hij is het hoofd van de keuken. En dat is geen geringe zaak als je bedenkt dat er 450 Baalpriesters bij Izebal aan de tafel zitten. En ook nog eens 400 profeten van de Astarte. Elke dag 850 gasten in het paleis. U zult er eten van moeten koken. En Obadja is daarnaast ook nog eens het hoofd van die renstal, van het vee, van de dieren. Hij is eindverantwoordelijk voor zo'n beetje alles wat er daar in dat paleis gebeurt. En van deze Obadja zegt dan de Bijbel dat hij de Heere vreest. En nu zijn er best wel wat uitleggers die zeggen, nou die woorden van dat derde vers, dat Obadja de Heere vreest, die moet je maar niet zo serieus nemen. Want eigenlijk kan dat toch niet samengaan, hè? De Heere vrezen en zo'n verantwoordelijke baan aan het hof van die goddeloze koning Achab. Er zijn mensen die zeggen, nou er zal bij Obadja wel niet zo heel veel van te merken zijn geweest dat hij de Heere vreesde. Het zal wel zo'n man geweest zijn die dan op de Sabbat keurig bij het woord van de Heere kwam en die dan zijn Bijbeltje las thuis. Maar in het paleis zal hij er wel niet over gesproken hebben. In het paleis zullen ze wel niet geweten hebben dat Obadja trouw is gebleven aan de dienst van de Heere. Die mensen kun je vandaag ook tegenkomen. Die op zondag in de kerk voluit meezingen, gij zijt mijn God, u zal ik loven. En op het werk weten ze niet dat je op zondag in de kerk zit. Het is gebeurd dat iemand in de bloei van het leven werd weggenomen en een rouwkaart werd op het werk bezorgd. De Heer heeft uit het leven weggenomen, dan en dan condoleren en de rouwdienst zal gehouden worden in dat en dat kerkgebouw. En dat de collega's tegen elkaar zeiden, wist jij dat nou? Wist jij dat nou, dat hij naar de kerk ging? Daar hebben we nou nooit wat van gemerkt. Zeggen ze dat van u ook, gemeente? Zeggen ze dat van jou ook? Stel je voor dat je in de bloei van het leven wordt weggenomen. En de rouwkaart wordt bezorgd. We wisten niet dat hij naar de kerk ging. Of misschien ben je jong en zeg je, nou, daar moet ik nog niet aan denken, dominee. Maar je trouwkaart. Die komt aan bij de personeelsfunctionaris, die komt op het intranet en zo, hè. Kerkdienst. En dat je collega zegt, vind je dat je naar de kerk ging? Of is uw christen zijn gemeente iets wat heel uw leven doortrekt? Kijk, dat is het bij Obadja wel. Want die woorden van vers 3, gemeente, die zijn helder. De Bijbel zegt, Obadja was de Heere zeer vrezend. Die uitdrukking is opvallend, die kom je in de Bijbel niet zo vaak tegen. Dat woordje zeer, gemeente, legt er eigenlijk de klemtoon op dat je met die godsvrezen van Obadja niet te snel moet zeggen, dat moet je niet serieus nemen. Nee, de Bijbel neemt het heel serieus. Wat betekent dat dan, de Heere vrezen? Dat is als een uitdrukking, gemeente, die je in het Oude Testament heel veel tegenkomt en die je eigenlijk door geen andere uitdrukking, geen ander woord kunt vervangen. De Heere vrezen. Jongens en meisjes, wat is dat? Wij denken bij dat woordje vrees eigenlijk direct aan, ja, bang zijn voor iets. Angst hebben ergens voor. En zo kom je dat woordje vrees in de Bijbel ook wel tegen. Denk maar aan Jacob, hij vreest met zeer grote vrezen voor Esau. Jacob staat met knikkende knieën daar. Hij is bang. En als de engel uit de hemel komt, hè, in die kerstnacht bij die herders, dan vrezen die herders. De schrik slaat ze om het hart. Wordt dat hier nou ook bedoeld, gemeente? De vrezen des Heren, dat betekent dat je bang bent voor God, dat je angst hebt voor God. Nee, gemeente, dat betekent het niet, al zit er wel iets in van bang zijn voor. Vroeger maakten de mensen onderscheid tussen een slaafse vrezen en een kinderlijke vrezen. En die kinderlijke vrezen, die kennen we uit Psalm 130. Dies wordt gij, Heren, met beving recht kinderlijk gevreesd. En wat bedoelden ze nou met dat onderscheid, gemeente? Met dat onderscheid bedoelden ze die slaafse vrezen, dat wil zeggen dat je God dient en dat je die wet van God probeert te houden. En je doet dat omdat je bang bent voor straf. Je doet dat omdat je bang bent voor de gevolgen van de ongehoorzaamheid. En zo kun je de Heren dienen. Slaafs, je zit in de kerk. En je probeert die geboden van God zo goed als mogelijk is te houden, omdat je bang bent voor God. Omdat je bang bent, stel je voor dat God me straft. En als je aan God denkt, dan huiver je misschien wel. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt met de vrezen des Heren. Als de Bijbel het heeft over de vrezen des Heren, de Heren vrezen, dan gaat het om dat kinderlijke vrezen van de Heren. En in die kinderlijke vrezen van de Heren, daar zit aan de ene kant iets van ontzag in. Je hebt ontzag voor God. God is groot. God is heilig. God is machtig. Ontzag. Maar het is het ontzag zoals een kind dat ook heeft voor zijn vader. Een kind heeft ontzag voor zijn vader. En dat betekent dan ook, als een kind ontzag heeft voor zijn vader, dan wordt dat zichtbaar. Dan wordt dat zichtbaar in de gehoorzaamheid. Je luistert naar je vader. Vader heeft het in je leven voor het zeggen. Dat is de vrezen des Heren. Ontzag voor God en God krijgt het in je leven voor het zeggen. En dan komt er toch iets van angst bij. Je bent bang niet voor God, maar je bent bang om de Heren kwijt te raken. Je bent bang om dat vriendelijke aangezicht van God, dat vrolijkheid geeft en licht kwijt te raken. Je bent bang om het sporen van God kwijt te raken. En dan beland je in de duisternis. Kinderlijk vrezen van de Heer is ontzag voor God. Je bent bang om het spoor van de Heer kwijt te raken. En tegelijk is er iets van vertrouwen. Bij u is vergeving. Bij u is de liefde. En de genade. En de ontferming. Herenvrees heeft iets van die houding van Psalm 25. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Van Paulus, Heren, wat wilt u dat ik doen zal? God krijgt het in je leven voor het zeggen. En er is het vertrouwen op God en de omgang met God. Dat is wat bij Obadja zichtbaar wordt. Dat is niet iets van de binnenkamer geweest. Van thuis. Maar dat zie je ook in zijn dagelijkse werk, gemeente. Dat blijkt uit zijn trouw. Obadja, gemeente, blijft op zijn post. En Obadja die werkt daar aan dat hof van Agab niet, omdat hij bang is om er vooruit te komen dat hij de Heere vreest. En Obadja zit daar ook niet aan het hof. Ja, laat ik maar mijn mond houden, want stel je voor dat ik mijn baantje kwijtraak. Maar Obadja, gemeente, zit daar aan dat hof van Agab omdat hij dat ervaart als een roeping. Omdat hij het ervaart als dienst aan de Heren. Dat is de houding van een Godvrezende gemeente. Zo gaat een Godvrezende met zijn werk om. Zo zegt Paulus het later in de gemeente, tegen de gemeente van Colosse. Hij zegt, dienstknechten, wees in alles gehoorzaam aan uw Heer, naar het vlees. Niet met ogen dient, niet als mensenbehagers, niet om in een goed blaadje te komen bij je werkgever. Maar doe het in eenvoudigheid van het hart, vrezend God. En al wat je doet, doe het als voor de Heren. En niet voor de mensen. En God zal je de erfenis geven. U dient de Heere Christus. Heb je zo eens naar je werk gekeken, gemeente? Dat al je arbeid goddelijk beroep is. Kijk, wij denken als het gaat over de dienst van de Heer, dan moet je dominee zijn of je moet in het ambt staan, zendingswerker, evangelist. Dan dien je de Heer. En in gemeente thuis, gewoon op uw kantoor en in de fabriek en waar u ook maar te werk bent. Dat is goddelijk beroep. Daar wordt u geroepen om te werken, niet om mensen te behagen, niet om in een goed blaadje te komen bij anderen, maar in de gehoorzaamheid, in de dienst aan de Heer. Als je God vreest, doe je je werk niet voor mensen, maar doe je je werk voor de Heer. Zo heeft Obadja, denk ik, zijn werk gedaan. Niet voor Agab, maar voor God. Hij blijft op zijn post. Hij vaart het als een roeping. En dat blijkt ook wel uit de manier waarop hij dat werk gestalte geeft. Hij doet dat niet om Agab te behagen. Hij doet dat niet om in een goed blaadje bij Agab te komen. Hij doet als een godvrezende geen water bij de wijn. Als Izebel die profeten van de Heere uitroeit, dan is Obadja niet bang om zich de woede van Izebel op de hals te halen. Maar hij verbergt 100 profeten bij 50 in een grot. En hij zorgt dat ze brood en dat ze water hebben. Of hij dat nou uit de koninklijke keuken gehaald heeft of betaald heeft uit eigen zak, dat weten we niet. Maar blijkbaar heeft Obadja wel zijn principes. Het is een godvrezende die trouw op zijn post blijft, die zijn werk doet. Maar die tegelijkertijd niet meegaat in de zonde van het hof. Die tegelijkertijd wel zijn grenzen heeft. Zo zijn er trouwens in de Tweede Wereldoorlog mensen op hun post gebleven. Burgemeester gebleven of wethouder gebleven. Niet omdat ze er zoveel zin in hadden om de bezetter te dienen. Maar omdat ze het ervoeren als een roeping. Ze hebben zo tal van Joden kunnen redden. Gemeente, we moeten niet te snel oordelen over mensen die op een belangrijke plaats in de samenleving of een belangrijke plaats in het bedrijfsleven hun werk doen. Niet te snel zeggen, dat kan niet samengaan met de dienst van de Heer. Natuurlijk, er zullen ongetwijfeld mensen geweest zijn die gezegd hebben, ik zou het aan het Hof van Agab geen dag hebben uitgehaald. Maar Obadja, gemeente, blijft als Godvrezende om er de Heer te dienen. En dan is deze man ook nog eens een godvrezende gemeente van zijn jeugd af aan. Dat is zo mooi, hè? Dat je vanaf je jeugd, vanaf je kinderjaren de Heere vreest. Dan is je leven, gemeente, een leven uit één stuk. Kijk, het is een machtig wonder. Als de Heere je in het hart grijpt, als je 20 of als je 30 bent, als je 60 of als je 70 bent, als je Heere je dan te sterk wordt en je brengt tot geloof, tot bekering. Dat is een machtig wonder. Maar je leven is dan wel een gebroken leven. Het is altijd een leven met een deel wat je aan de dienst van de Heere onttrokken hebt. Een eertijds. En een deel van je leven wat je aan de Heere gegeven hebt. Een gebroken leven. Dominee G. Boer zegt, dat is een leven waarin er kraters en putten zijn geslagen. En hoe anders is het als je vanaf je kinderjaren de Heere vreest? Dan heeft je leven vanaf het begin richting. Dan heeft je leven vanaf het begin doel. Dan heeft je leven vanaf het begin een zekere vastheid, een zekere diepgang. Zo is bij Obadja geweest. Blijkbaar is deze man opgegroeid in een gezin waar de godsvrezen leefde. Hij is opgegroeid bij een open Bijbel. En er is vanaf het begin in zijn leven het stille vertrouwen op God geweest. En als je aan Obadja vraagt, Obadja, wanneer ben je nou tot bekering gekomen? Dan zegt Obadja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat kan, gemeente. Kijk, we hebben wedergeboorte nodig, ja. We hebben bekering nodig. En dominee, je moet tot geloof komen, ja. Maar gemeente, gelooft u, dat God dat jochie van twee, hè? Dat God dat jochie van twee geloof kan geven. En dat kind opgroeit als een godvrezende. En geloof je dat meisje van zes de Heere kan vrezen? En dat kind bij het ouder wordt, als je dat kind vraagt, wanneer ben je nou tot de bekering gekomen, dat meisje of die jongen zegt, weet het niet. Ik weet het echt niet. Gemeente, geloven we dat? Dat onze kinderen vanaf de jeugd de Heere kunnen vrezen. En is het niet Johannes Abrakel, die bekende oudvader, die zegt dat de meeste mensen tot bekering komen voor hun 18e levensjaar. Nee, als u ouder bent, ga nou niet zitten wanhopen en denk nou niet, nou zal het voor mij wel nooit meer kunnen. De Heer is machtig om dat harde, verstokte hart ook van u te breken en u tot bekering te brengen. En tegelijkertijd, het is wel waar, de Heer doet dat meestal in onze kinderjaren, in onze jeugdjaren. En dat is nou zo mooi, dan heb je een heel leven, wat aan de dienst van de Heer gegeven wordt. Kijk, dan zegt de wereld tegen je, je mist zoveel. Je mist zoveel. Maar dan zeg ik je vanmiddag, je mist helemaal niks. De wereld zegt, je mist zoveel vreugde. Ik zeg je vanmiddag, je mist geen vreugde. De vreugde die de wereld biedt, is vreugde voor een uurtje. Voor even. Het glipt je zo tussen de vingers weg. En het leven wat, de vreugde die verborgen omgang met God je geeft, dat is een vreugde die gaat alle verstand te boven. Je kunt het je niet voorstellen hoe heerlijk, hoe machtig, hoe groot dat is. Er zijn er toch vanmiddag in de kerk jongeren en ouderen die dat weten. Die onder een bijbelstudie of onder een preek of op catechisatie, waar ook, die vreugde hebben ervaren van dat leven met God en die gezegd hebben, dat wil ik nou voor een miljoen nog niet kwijt. Zo mooi. Vanaf je jeugd de Heere vrezen. Dat is wat God je wil geven. En dat is wat Obadja kenmerkt. Vanaf zijn jeugd vreest hij de Heere. Dat woord van de Heere heeft vanaf zijn jeugd beslag gelegd op zijn leven. En deze Obadja ontmoet dan de profeet Elia zo ergens in dat veld. Obadja is op zoek naar gras voor die paarden. En hij komt dan Elia tegen en hij zegt dat hij je proeft te verbazen. Bent u het Elia? Ja, Elia is het. Maar Elia gunt Obadja niet zo heel veel tijd voor een gesprek. Elia heeft een opdracht. Obadja, ga naar je heren, ga naar Agab en zeg dat ik er ben. Er zit best iets opvallends in die woorden, gemeente. Agab is koning, hè? En Elia zegt tegen Obadja, ga die koning maar halen. Zeg maar, hier ben ik. Elia ontbiedt de koning. Je zou het andersom verwachten. Agab ontbiedt Elia. Agab zegt, breng hem maar hier. Nee, het is andersom. Blijkbaar, gemeente, is die koning. En je zou verwachten dat Elia onderworpen is aan koning Agab. Koning Agab is toch koning? Maar hier in de geschiedenis draait de zaak zich om. Niet Elia is onderworpen, maar Agab is onderworpen. De dienaar van het woord is niet onderworpen aan de koning, maar de koning is onderworpen aan het woord van God. Obadja moet Agab gaan halen, gemeente, en dan krijgt de schrik Obadja te pakken. Die man die vanaf zijn jeugd de Heere vreest. Die man die daar aan dat hof van Agab zijn werk doet. De man die 100 profeten van de Baal in een grot verborgen heeft met gevaar voor eigen leven. En dan krijgt hij die opdracht van Elia. Ga maar naar Agab en zeg dat ik er ben. En Obadja barst uit. Waar heb ik dit aan verdiend? Man, aan Agab gaan vertellen. Dat is hetzelfde als mijn doodsvonnis gaan halen. Weet je dan niet, zegt Obadja tegen Elia. Weet je dan niet dat Agab overal naar je heeft laten zoeken. De geheime dienst is overal geweest. En hij heeft overal gevraagd, is Elia hier? En als ze dan zeiden nee, dan moesten ze zweren dat ze u niet gevonden hadden. En als u mij kalmpjes naar Agab, dan moet ik naar Agab gaan en zeggen, Elia is er. Als die uw naam hoort, dan zal die man in woede ontvlammen en dat is mijn dood. En stel je voor dat de geest van God u wegneemt. Voor die onwindbaarheid van Elia heeft Obadja maar één verklaring. De geest van God heeft blijkbaar Elia opgenomen en ergens in de wildernis verborgen, onwindbaar voor mensen. Stel je voor dat weer gebeurt, dat Obadja daar met Agab komt en Elia is verdwenen. Dan kun je je wel voorstellen, gemeente, wat er gebeurt. Dat wordt men dood. En Obadja kent Agab goed genoeg om te weten wat de gevolgen zijn, gemeente. Hij zegt dat tot 3 keer toe. Hij zal mij doden. Obadja is danig in de war, gemeente. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Ik kwam bij dominee G. Boer een heel mooi voorbeeld tegen. Waarom krijgt die schrik Obadja nou te pakken, gemeente? Omdat Obadja heel goed begrijpt dat hij nou precies tussen Elia en Ahab instaat. En dat zijn twee mannen die staan onder hoogspanning. Het is Elia met het woord van de Heer en Ahab die voor dat woord niet buigen wil. En die komen zo meteen bij elkaar en dat zal een confrontatie worden. Want Obadja voelt het wel aan, Elia zal geen millimeter toegeven. En hij kent Ahab goed genoeg om te weten dat Ahab woedend is. Nou, dat komt bij elkaar. Dan meneer Boer zegt dat dat kun je vergelijken met olifanten die ruzie hebben. En toen ik het aan mijn collega over had, die vertelde over neushoorns in Emmen. Daar hadden ze neushoorns, een mannetje en een vrouwtje, en die gingen op een gegeven moment achter elkaar aan. Dat ging niet zachtzinnig. De stenen vlogen door de lucht en de grond dreunde. Ja, daar wil je niet tussen zitten, toch? Jongens en meisjes. Tussen twee olifanten die ruzie hebben, daar ga je niet bij staan. Het leven is gevaarlijk. Nou, dat gebeurt hier. Ahab en Elia, die confrontatie. Hoe zal dat gaan? En dan zit Obadja ertussen. Dat is levensgevaarlijk. Obadja ziet de leeuwen en de beren wel voor zich. Dat gaat niet goed. Tot dat gemeente. Obadja heeft een hele redenvoering gehad. Weet u het niet? Hij zal mij doden. Obadja bedankt als het ware voor de eer. Totdat Elia zegt. Zo waar de Heere der Heerscharen, voor wiens aangezicht ik sta, leeft. Ik zal me vertrouwen. De Heere der Heerscharen. Als Elia gezworen heeft bij de Heere der Heerscharen, is de angst bij Obadja weg. Dan staat Obadja als het ware weer met de beide voeten op de grond. Dan ziet Obadja de dingen als het ware weer in het juiste perspectief. In het perspectief van het geloof. Dan komt Obadja tot de conclusie dat als God aan je zijde staat, de legermachten van God veel groter zijn dan die legermachten van Ahab. En dat als God zegt ga, hij er ook wel voor zal zorgen dat je het leven behoudt. Proef je gemeente wat er hier bij Obadja gebeurt. Obadja komt weer, moet de dingen weer leren zien vanuit het perspectief van het geloof. Ook een gelovige. Ook een Godvrezende kan door de dingen in het leven worden overvallen en dat heldere zicht op wie God is kwijtraken. En wat is het dan nodig dat je vanuit het woord weer gaat zien wie God is. De Heere der Heerscharen. Dat je weer iets gaat zien van de grootheid van God. Als Obadja dat ziet gemeente, dan wordt Ahab heel klein. Dan kan die hoogspanning weer hebben. En zo gaat Obadja. Ahab halen. Dan komen we bij onze tweede gedachte. Het portret van de verharding. Ahab komt. Ahab laat zich ontbieden. Maar Ahab heeft zich onderweg gemeente danig lopen opwinden. Hij wordt onderweg naar Elia met al die ellende geconfronteerd. Die dorre velden, die magere dieren. Die verdroogde druiven onder de wijnstok. Alles even troosteloos en even kaal. En als hij bij Elia komt, dan barst hij uit. En dan zegt hij, zo ben je daar dan, beroerder van Israël. Jij die Israël in het ongeluk stort. Heb je het hier gezien om je heen? Heb je nou je zin? En als je die woorden hoort, gemeente, dan huiver je. Hoe is het mogelijk? Ahab staat fier overeind, Ahab handhaaft zichzelf, Ahab weigert om te buigen, terwijl die toch alle reden heeft gemeend om te buigen en te zeggen tegen Elia, nou weet ik dat woord in jouw mond waar is en dat God gelijk heeft. En ik heb gezondigd, nee voor Ahab gemeend is er maar één schuldig en dat is Elia. Jij bent degene die Israël in het ongeluk stort. En die woorden moeten Elia gemeente door het hart hebben gesneden. Elia is een profeet die het goede voor Israël zocht. Die er zo naar verlangde dat Israël de Heere zou dienen. En dan krijgt hij van al die ellende de schuld. Maar Elia gemeente houdt het hoofd koel. Elia is niet uit het lood geslagen. Hij draait de zaak vrijmoedig om. Niet ik koning. Maar u. En het huis van uw vader. U hebt Israël in het ongeluk gestort. U hebt de geboden van God verlaten. En u bent de Baal gaan dienen. Niet ik, maar u. En dit is iets opvallends gemeend in dit vers. Want als Elia het heeft over de Heere, dan heeft hij het over de geboden van de Heere. De dienst van de Heere, gemeente, is een dienst die kent regels. De Heere is een God van orde en de Heere geeft ons geboden, geeft ons regels voor het leven. Je kunt zeggen, gemeente, de Heere eist ons met heel ons hebben en houden op. En de Heere wil het in ons leven voor het zeggen hebben. Heel ons leven moet onder het beslag van het woord van God komen te liggen. En dat kan van de Baal niet gezegd worden. Baal is een godsdienst zonder regels. Baal, ja, natuurlijk ze hadden de offerrituelen. Maar als je kijkt naar die offerrituelen, dat waren offerfeestjes. Die eindigden in losbandigheid en dronkenschap. De afgoden roepen je geen hal toe. De afgoden zeggen, leef maar zoals je denkt dat je leven moet. Volg je verlangens en je lust en je begeerte maar. En bij de dienst van de Heer is het anders. De Heer vraagt dat we onszelf verloochenen, onze oude natuur doden. En dat we in een nieuw en godzalig leven gaan wandelen. De Heer eist ons helemaal op, gemeente. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt voor dat woord buigen. Je kunt dat woord van je afschudden. En Agab is niet de enige die gaat schelden. Agab is niet de enige die zegt, je bent een beroerder. Dat hebben ze tegen Jezus ook gezegd. Hij beroert het volk. Omdat de fariseeën zichzelf wilden handhaven. En ze hebben het tegen Paulus gezegd. Hij brengt dat volk in oproer. Ze hebben het tegen Luther en Calvijn ook gezegd. Jullie storten het volk in het ongeluk. Gemeente, waarom? Omdat het woord van de Heere zo lastig is. Omdat dat woord van de Heere je nou altijd komt storen in je leven. Omdat dat woord van de Heere je nou altijd oproept om te breken met de zonde. Om je te bekeren. Om je eigen verlangens, je eigen schema's, je eigen begeerten te doden. En om te gaan leven naar de wil van de Heere en tot Gods eer. God vraagt nieuwe gehoorzaamheid. En God vraagt dat je heel je hart aan hem geeft. En God wil beslag leggen op heel je leven. Dus ook op die portemonnee. En op je studie. En op je werk. En op je gezinsleven. Alles moet komen te liggen onder het beslag van het woord van de Heere, gemeente. En daar kun je voor buigen zoals Obadja. Of je kunt het van je afschudden. Dat kun je doen zoals Izebel. Izebel die in razende woede die profetenmond wil doden. Zwijgen moet het. Zo opvallend in Openbaring 11, gemeente, als de twee getuigen gedood worden. Die van Christus spraken. Dat de mensen op de aarde elkaar feliciteren. Eindelijk zijn ze van die lastige mens af. Eindelijk zwijgt dat woord van God. Eindelijk kunnen ze nou eens gewoon doen waar ze zin in hebben, zonder dat er zo'n profeet opstaat die zegt, bekeer je, want anders zul je sterven. Je kunt het ook doen zoals Agab, mopperend. Kijk, Agab, gemeente, is een man die van dat woord van de Heere nooit zo los kan komen. Hij vindt het eigenlijk ook nog wel prima dat er profeten van de Heere zijn. Als Agab kinderen krijgt, dan noemt hij ze ook naar de Heere. Dan klinkt er altijd de naam van Yahweh in door. Maar ze moeten niet lastig worden, die profeten. Dan gaat Agab mopperen. Je maakt me onrustig. Je stort me in het ongeluk. Zo kunnen we dat ook doen, gemeente. Dat is een preek wat te scherp is. Dat is een preek wat er dichtbij komt. Als dat woord van de Heer ons leven gaat raken en ons leven stoort en ons roept tot bekering. En dan moeten we dingen loslaten in ons leven. Kijk, dan kun je ervoor buigen. Je kunt ook doen als Agab en zeggen, nou dan word ik onrustig van. Dominee, doe het nou eens een keertje anders. Als er over de zonde gepreekt wordt en over het oordeel van God, dan word ik er altijd een beetje kriebelig van. Gemeente, misschien moet u dan niet die dominee de schuld geven. Want weet u, als die woorden van het oordeel u onrustig maken, hè, dan zou het best wel eens kunnen wezen dat u op een verkeerde weg wandelt. Dat u het spoor van de Heere kwijt bent. Want weet u wat het is, gemeente? Als u zou wandelen in het sporen van de Heere, dan zou ik u niet het oordeel aanzeggen, maar dan zeg ik het u heel eerlijk aan. Wel gelukzalig, je bent werkelijk te feliciteren in je leven. Gezegend ben je. Proef je het verschil, gemeente? Als je buigt voor het woord van de Heere, dan heb je voor dat oordeel van God niet te vrezen. Dan zegt een dienaar van je van het woord je gewoon aan, gezegend. Maar als dat woord van de Heere geen beslag op je leven legt, gemeente, dan zegt een dienaar van het woord, als het goed is, je heel eerlijk ook aan dat het je kwalijk zal gaan. En daarom tot slot maar de vraag, gemeente, in welk portret herkent u zich? Is er die godsvrees in je leven? Zoals bij Obadja? Of heb je vanmiddag in de kerk gezeten zoals Agab, een beetje kriebelig, je wilt dat woord van de Heere van je afschudden? Dat heeft ook gevolgen. Want wie zich herkent in Obadja, die zeg ik eerlijk vanmiddag, wel gelukzalig. Maar als je je herkent in Agab, dan zeg ik ook heel eerlijk vanmiddag. Als u zich niet bekeert, als u niet buigt, dan zal het u kwalijk gaan. En dan stel ik je de vraag maar, wie heeft de lust, wie heeft de zin in om de Heere te vrezen? Amen. Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 25, vers 6 en vers 7. Wie heeft lust om de Heere te vrezen, het Allerhoogste en even goed. En let u dan op de belofte die er vervolgens volgt. God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. Zijn godgeheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. In vers 7, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. 25, 6 en 7. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Trouwe God, we danken u voor het onderwijs wat vandaag tot twee keer toe mocht klinken in deze gemeente. En we bidden u, neig ons hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Amen. Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 73, 13 en 14. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen onder de zegenende handen van de Heere der Heerscharen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.